Goedemorgen allemaal. Ik val me gelijk met de deur in huis. Wachten is niet mijn sterkste kant. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik merk dat als ik moet wachten, dan ga ik me ofwel gaan zitten vervelen, of ik ga me zitten irriteren. Het is al zo dat als ik 's morgens een kop koffie wil zetten, dan loop ik van mijn werkkamer naar beneden en dan wacht ik eventjes totdat die koffie doorloopt. En zelfs dan zoek ik al iets om te doen. Vaak is dat dan eventjes met een doekje het aardig schoonmaken of zo. Dus mijn vrouw is daar heel blij mee natuurlijk. Maar dat geeft al aan, hoe lang duurt dat nou? Een paar seconden, misschien nog niet eens een minuut. Maar als ik een afspraak heb bij de huisarts, of als ik een afspraak heb bij de tandarts, en dan loopt het uit. Het loopt altijd uit, hè? Dan irriteert me dat al snel. Dan denk ik, ah. Of als ik zelf ergens op tijd moet zijn en ik rij achteraan in de file. En altijd, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar altijd bij mij is dat wel zo. Als ik haast heb met de auto, er zit er altijd iemand voor me. Die heeft alle tijd van de wereld. Ik vind het irritant. En het werkte ook niet echt best op mijn humeur. Nu is het vandaag tweede advent. De tweede kaars die brandt. En langzaamaan gaan we richting kerst met elkaar. Advent is een periode van wachten. Is een periode van verwachten. Verwachten, wachten, totdat het zover is. Maria wacht. Jozef wacht. De wijzen uit het oosten wachten. En met elkaar wachten we ook. We wachten op de komst van Jezus. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Wachten op de komst van Jezus. En we lezen een paar versen uit Jacobus. Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus is een mooie brief. Met heel veel praktische handreikingen. En zo tegen het einde van de Jacobusbrief, misschien is het helemaal het einde wel bekend, waar het gaat over zalving van zieken en bidden voor zieken. Zoals we net zongen, de naam van Jezus uitspreken voor zieken. En net daarvoor staan die versen die we gaan lezen vanmorgen. De versen 7 tot en met 11. Jacobus 5, vers 7 tot 11. En dan schrijft Jacobus het volgende. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die stand hielden, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was en u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Het gaat niet goed met deze wereld. We gaan van crisis naar crisis naar crisis. Wereldwijd, nationaal. En COVID is misschien al een beetje achter de rug. Ik weet het niet precies. De een heeft er nog heel veel last van en de ander niet. Maar we zitten in Nederland in ieder geval nog steeds met elkaar in een huizencrisis, in een energiecrisis en een stikstofcrisis. En dat allemaal tegelijkertijd. En als ik denk aan een gebied als Groningen en de afwikkeling van de aardbevingsschade, dan vraag ik me af hoe ver het daarmee is. En als ik denk aan de toeslagenaffaire en de afhandeling daarvan, dan vraag ik me ook af hoe ver het daarmee is. Er is verharding in standpunten. Liefdeloosheid onderling lijkt alleen maar toe te nemen. En de God van het geld moet elke keer winnen. En met David in Psalm 13 mogen we dan samen uitroepen naar God: hoe lang nog? Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog voordat u ingrijpt? Hoe lang nog voordat u ingrijpt in deze wereld, voordat u ingrijpt persoonlijk in jouw, in mijn leven? Hoe lang nog voordat u terugkeert naar deze aarde? Hoe lang nog moeten we wachten? En dan schrijft Jacobus: heb geduld. En aan de hand van drie voorbeelden laat hij ons zien wat geduld hebben betekent. Het voorbeeld van de boer, het voorbeeld van de profeten en het voorbeeld van Job. Eerst eens naar die boer. Die boer die wacht geduldig. Hij wacht geduldig op de kostbare opbrengst van zijn land. Kostbaar in de zin van tijd, van energie, van saaigoed. Kostbaar ook in de zin van dat alles ervan afhangt. De opbrengst van het land is zijn levensonderhoud voor hem en voor zijn gezin. Te vroeg oogsten is niet goed. Te laat oogsten is niet goed. Timing is everything, zeggen we dan. Geduldig wachten op de juiste tijd. Zo mogen ook wij geduldig wachten op de komst van Jezus. In de wetenschap dat net als bij die boer alles afhankelijk is van God. Gods timing is everything. En terwijl we dan wachten, klinkt die oproep: houd moed. Letterlijk staat daar: versterk je hart. Versterk je hart. Maar hoe doe je dat? Hoe versterk je je hart? Is dat gewoon: lees je Bijbel, bid elke dag en dan net even iets vaker, net even iets langer, net even iets meer? Of is dat vaker naar de gemeente komen of een kring bezoeken of een taak oppakken of misschien wel gewoon iets meer geld geven? Is dat versterk je hart? Ik denk dat we die woorden houd moed, versterk je hart, moeten zoeken in de relationele sfeer. Onze relatie met God en onze relatie met elkaar. Dat we vanuit onze relatie met God weten dat het goed komt. En omdat we weten dat het goed komt, dat het ons helpt om vol te houden. Om te blijven wachten. Maar ook de relatie onderling. Relaties hebben te maken met vertrouwen. Met hoogtepunten, met dieptepunten. Met geven, met nemen, met wederkerigheid, met samen optrekken. Houd moed, versterk je hart, betekent dus elkaar aanmoedigen. Elkaar aanmoedigen om vol te blijven houden, om door te gaan, elkaar mee te nemen. En dan helpt het als we elkaar zien. Als we elkaar echt zien. Even een knikje, hey, ik heb je gezien. Of een duimpje, hey, daar ben je. Of misschien straks in de wandelgangen even een schouderklopje. Of die oprechte vraag: hoe gaat het met je? Niet snel in het voorbijschieten. Hé, hoe gaat het met je? Goed, en we gaan weer door. Nee, de oprechte vraag. Hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je betekenen? Waar mag ik voor bidden? Hoe kan ik jouw hart versterken? Op welke manier kan ik jou helpen om vol te houden? En ik zei het net al eventjes, aan het begin. Er is een gevaar bij wachten. Het gevaar bij wachten is dat we ons gaan vervelen of dat we ons gaan irriteren. Dat we ons geduld verliezen of zoals Jacobus hier schrijft, dat we gaan klagen. Niet een klagen in de zin van dat we ons verdriet of onze klacht uiten bij God over de onrechtvaardigheid die we zien. Dat soort klagen, dat mogen we misschien wel wat meer doen. Met de psalmist uitroepen, uitschreeuwen, klagen bij God en ook werkelijk zeggen, ja, maar hoe lang dan nog moet dit zo doorgaan? Nee, Jacobus doelt hier op het klagen, nou, ik zou eigenlijk zeggen, dat klagen waar wij als Nederlanders zo ontzettend in uitblinken. Klagen over elkaar. Want we trekken samen op als gemeente. En we wachten samen. En als dat samen wachten dan wat langer duurt, dan kunnen we ons gaan irriteren aan elkaar. Of we zijn het niet eens met elkaar. En dan gaan we klagen. Dan gaan we klagen over elkaar. We gaan niet klagen bij de persoon in kwestie. Nee, we klagen bij iemand anders over die persoon. Weet je, zo gaat dat. We weten allemaal dat het niet goed is, maar we doen het wel. En Jacobus zegt, doe dat niet. Doe dat niet, want Jezus komt spoedig. Hij staat al aan de deur als rechter. En het zou wel heel erg vervelend zijn als hij de deur open doet en hij ziet dat je aan het klagen bent over iemand anders, in plaats van dat je het hart versterkt van iemand anders. Doe dat niet. Dus dat geduld hebben en het invullen van ons wachten, daarover schrijft Jacobus, versterk elkaars hart en klaag niet over elkaar. En dan gaat hij een stap verder. Van dat voorbeeld van die boer stapt hij naar het voorbeeld van de profeten. Van geduldig wachten schakelt hij naar geduldig lijden. Kijk eens naar de profeten. Neem een voorbeeld aan hun geduldig lijden. Niet wachten, maar lijden. En ik vind dat moeilijk. Lijden. Tuurlijk, als je lijden ondervindt, is dat moeilijk. Maar gewoon om er iets over te zeggen, laat staan om er vanaf hier iets over te zeggen. Wie ben ik? Wat moet ik nu zeggen over lijden? Ik heb best wel het nodige meegemaakt. Maar als ik denk, echt, lijden. Als ik de verhalen hoor of lees over onze broers en zussen uit de vervolgde kerk. Dan denk ik, ja. Dat is lijden. Of als ik denk aan de mensen die letterlijk huis en haard zijn verloren, kwijt zijn geraakt vanwege een aardbeving of een overstroming. Dat is lijden. Maar we kunnen denken aan de mensen onder ons die ziek zijn. Die lijden. Die strijden. De mensen in onze eigen omgeving. Ik heb heel snel geteld en als ik goed geteld heb, zag ik 11 namen op het scherm staan vanmorgen. En 11 namen werden genoemd. Als gemeente hebben we met elkaar deze 11 namen voor de troon van God gebracht. Omdat zij lijden. En er zijn er vast veel meer. En dan denken we snel aan dat bekende vers uit 1 Korinthe 12. Waar Paulus schrijft over dat prachtige beeld van het lichaam van Jezus. En dan zeggen we, en we herhalen dat vers, als één lid lijdt, dan lijden alle mensen. Dan lijden wij mee. De profeten, die stonden er alleen voor. Maar zij hielden vol. Verwachtingsvol hielden zij vol. Verwachting dat God ging ingrijpen. Verwachting dat God gaat ingrijpen. Maar wij hebben elkaar. En samen mogen we ook volhouden. En verwachtingsvol uitkijken naar de toekomst. En we mogen meelijden als het moeilijk gaat bij iemand. Als het lastiger is. En ik kan, weet je, in een gemeente die ik dien, zijn er voldoende mensen die ziek zijn en die lijden. Het is onmogelijk om iedereen elke week te bezoeken. En heel veel hebben we goed georganiseerd. Ik weet niet hoe dat hier is, maar met een pastoraal team of een bezoekteam of een seniorenteam. En er wordt omgekeken naar mensen en er zijn kringen. Kringen zijn zo belangrijk. Dat is je eerste kleine groep om je hart te delen en je leven te delen. En toch, regelmatig, als ik moet wachten, dan denk ik aan die mensen. Als de koffie doorloopt en het aardig is al schoon, dan denk ik aan die mensen. En dan laat ik maar gewoon de namen door mijn hoofd heen gaan. Of ik breng ze voor God. Zo kunnen wij ook meelijden. Kunnen we meebidden? Kunnen we naast ze staan? Kunnen we hun hart versterken en ze helpen om vol te houden? En vanuit dat voorbeeld van de profeten, van geduldig wachten naar geduldig lijden, gaat Jacobus naar zijn laatste voorbeeld. En hij zegt, u hebt gehoord van Job. Het derde voorbeeld. U hebt gehoord van Job. En ik dacht, Job? Job? Job was alles behalve een voorbeeld van iemand die geduldig volhield. Job was geïrriteerd. Job was boos. Job voelde zich onrechtvaardig behandeld. Job was zo boos bij God dat hij zei, kom maar op. Laten we maar een rechtszaak uitschrijven, want ik wil mijn gelijk bepleiten bij u. Job was voorbeeld van geduldig volhouden. Als Job een voorbeeld is van standvastigheid, dan moet het ons ook wel lukken. Toch? Ik denk dat de sleutel bij Job is dat hij in gesprek blijft. Job blijft in gesprek met God. En nu is dat altijd goed om in gesprek te blijven met elkaar. Juist als je het misschien wel hardgrondig oneens bent met elkaar, om toch in gesprek te blijven. Maar Job blijft in gesprek met God. Hij zei God niet vaarwel, zoals zijn vrouw voorstelde, maar hij blijft in gesprek. En ja, de vonken vliegen er soms vanaf. En ja, God confronteert Job enorm. En ja, Job moet uiteindelijk bidden voor zijn zogenaamde vrienden. Maar hij houdt vol. Job houdt vol. En ik denk dat Jacobus ons dat voorhoudt in zijn brief. Neem een voorbeeld aan Job. Wachten op de komst van Jezus heeft denk ik alles te maken met ons beeld van God. Het beeld wat jij en ik van God hebben. En Jacobus sluit daar niet voor niets mee af. Hij zegt, God is immers liefdevol en barmhartig. Wachten is niet leuk. Lijden, dat wil niemand. Maar als onze focus in dat wachten en in dat lijden die liefdevolle en barmhartige God is, dan kunnen we volhouden. En als we net zoals Job in gesprek gaan en in gesprek blijven met God, dan oefenen we geduld en standvastigheid. En mogen we uitzien naar de Heer. Totdat die woorden klinken. Zie, ik maak alles nieuw. Laten we bidden samen. Vader in de hemel, we zongen met elkaar, spreek Jezus. Die heilige, machtige, ontzagwekkende naam van uw Zoon. Spreek Jezus. Heer, en misschien doen we dat al zo lang. De naam van Jezus uitspreken over een situatie in ons gezin, onze familie, over ons eigen leven. Maar gebeurt er niets? Of gebeurt er voor het oog niets? Dan wachten we. Vader, we bidden in diezelfde machtige naam van Jezus, dat u ons tegemoet komt. Dat u ons door de kracht en de werking van uw Heilige Geest geduld schenkt. En dat u ons helpt om als gemeente samen te wachten op uw komst, Heer Jezus. Heer, we bidden dat u ons helpt om elkaar moed in te spreken. Om elkaars harten te versterken. En om uit te zien, om hoopvol uit te zien en verwachtingsvol uit te zien naar uw komst, Heer Jezus. En we bidden met elkaar. Hoe lang nog? Hoe lang duurt het nog? Vader, we smeken u, grijp in. Persoonlijk, wereldwijd. En tot die tijd. Mogen we tot die tijd de naam van uw Zoon Jezus blijven spreken. Omdat in hem en door hem en tot hem alles is. Wie we zijn en wat we doen. We prijzen uw grote en machtige naam. Amen.